En op deze gemeente, op deze tweede Lijdenszondag, openen we Gods heilig woord in Johannes 12 en lezen daaruit de versen 20 tot en met 36. Johannes 12, de versen 20 tot en met 36. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus die van Bethsaida in Galilea was en baden hem zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Johannes 12 en daarvan het 24ste vers, Johannes 12. Vers 24, waar de Heere Jezus zegt, voorwaar, zeg ik u, indien tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En we horen hier in deze tekstwoorden Christus als het stervende tarwegraan. En we staan in de eerste plaats stil bij de noodzakelijkheid van zijn sterven. In de tweede plaats bij de angst voor zijn sterven. En in de derde plaats bij de vrucht door zijn sterven. Christus als het stervende tarwegraan. De noodzakelijkheid van zijn sterven, de angst voor zijn sterven en de vrucht door zijn sterven. Gemeente jong en oud, het is vandaag de tweede Lijdenszondag. En in de Lijdenstijd volgen we de Zoon des Mensen op de weg van zijn diepe vernedering. En wat is dat gebed nodig? Leer ons uw lijden recht te betrachten. Dat we beseffen iedere keer als we horen over het lijden en sterven van de Heere Jezus, beseffen waarom dat nodig was. Om uw, jou en mijn zonden. Daarom is hij die diepe weg gegaan, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In onze tekst noemt de Heere Jezus zelf de weg die hij moet en wil gaan, de weg van het tarwegraan. Hij verkondigt zijn sterven kort na zijn intocht in Jeruzalem. Jongens en meisjes, jullie weten misschien wel dat de Heere Jezus gezeten op het veulen van een ezelin Jeruzalem is binnengereden. En de mensen hebben geroepen met palmtakken in de hand: gezegend is hij. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Ze dachten, nu gaat het gebeuren. Nu breekt dat koninkrijk aan. Maar het is allemaal op niets uitgelopen. Christus is immers geen aardse koning, maar een hemelse koning. En zijn rijk is een geestelijk koninkrijk. Deze koninklijke intocht van de Heere Jezus is een aantal Grieken niet ontgaan. Ze hebben waarschijnlijk met hun heidense afgoden gebroken en het Joodse geloof aangenomen en zijn nu op het Pascha in Jeruzalem om te aanbidden. En mogelijk hebben ze ook het nieuws gehoord van de opwekking van Lazarus uit de doden. En ze zeggen, wij wilden Jezus wel zien. Gemeente, wat een wonder ligt er in die vraag. Wij wilden Jezus wel zien. Want van nature is er niemand die hem zoekt of naar hem vraagt. Jeruzalem is vol eigen gerechtigheid, vol oppervlakkige godsdienst. En nu zijn er juist Grieken die hem zoeken. Die graag met hem kennis willen maken. Maar ze hebben zoveel eerbied en ontzag voor de Heere Jezus dat ze hem niet persoonlijk durven aan te spreken. Daarom leggen ze die vraag voor aan Filippus. En deze discipel die weet niet goed wat hij ermee aan moet. Hij vertelt het aan Andreas. We hebben het gelezen en samen gaan ze naar de Heere Jezus. Wat een bijzonder bericht voor hem. Want terwijl de vijandschap onder zijn eigen volk toeneemt, komen daar mensen uit de heidenwereld die blijkbaar iets van hem verwachten. Zijn dat de eerstelingen uit de scharen die niemand tellen kan? Want uit zijn mond klinkt dan wel een opmerkelijk antwoord. Op die vraag van Filippus en Andreas dat er een aantal Grieken zijn die hem willen zien. Dan zegt de Heere Jezus, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Het uur is aangebroken. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, het verzoek van deze heidenen bepaalt de Heere Jezus bij zijn komende heerlijkheid. Het uur is aangebroken dat niet alleen Joden, maar mensen uit alle volken naar zijn heil zullen vragen. Maar uit onze tekst blijkt dat deze verheerlijking slechts vrucht zal kunnen zijn van de vernedering. Het zal allemaal langs een heel andere weg gaan dan zij menen. Het kruis zal leiden tot heerlijkheid. Jesaja zegt het ook. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Buiten dit offer kan Christus niets voor Jood en heiden, voor u, voor jou en mij betekenen. Gemeente, degenen die door zijn bloed behouden worden, die zullen hem verheerlijken. En dan zegt de Heere Jezus: voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Met dit beeld uit het rijk van de natuur wijst de grote zaaier ons zo duidelijk op de noodzakelijkheid van zijn sterven. Dat is het eerste. Voorwaar, zeg ik u. U weet wel wat er letterlijk staat. Amen, amen. Het zal waar en zeker zijn wat er nu volgt. Deze inleidende woorden gebruikt de Heere Jezus wel vaker als hij iets heel belangrijks gaat zeggen. Gemeente, let u op. Jong en oud, heb aandacht voor deze woorden, want ze zijn van levensbelang. Hoort u het? Van levensbelang. Voor zondaren die de eeuwige dood verdiend hebben. En dat zijn we allen. De Heer Jezus die vergelijkt zichzelf met het tarwegraan. Hij is het kostelijkste, vruchtbaarste en nuttigste graan van alle granen. We kennen de gele, harde tarwekorrel wel. Je kunt die tot meel malen om er brood van te bakken. Maar je kunt die ook tot zaaizaad bestemmen. Als zo'n korrel in de graanschuur blijft liggen en niet in de aarde valt en sterft, zal er dan ooit koren uitgroeien? Nee, dan blijft die korrel alleen. Maar als die korrel in de aarde gezaaid wordt, ja, dan vergaat die korrel. Hij sterft in de donkere aarde. En alleen dan volgt er ontkieming. Dat is een wonderlijke gebeurtenis daar in die donkere aarde. Dat sterven van die graankorrel, opdat er nieuw leven uitkomt. Want in die weg schiet er een halm op. Alleen dan is er oogst. Gemeente, uit zo'n korrel die gestorven is, zoveel vrucht, zo'n prachtige aard. Dat is de heerlijkheid van het tarwegraan. De heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid van een tarwekorrel die wordt gezaaid en sterft om vrucht te dragen. We leven toe naar de tijd waarin het zaai- en pootgoed de grond ingaat. En er is al op verschillende plaatsen gezaaid en gepoot. Dat is noodzakelijk. Want als het zaad in de schuur blijft liggen, kan er straks niet geoogst worden. Voor je kunt oogsten, moet je zaaien. Geliefde, begrijpen we waarom Christus moest komen. Als hij niet was afgedaald naar een wereld verloren in schuld, maar in de hemel was gebleven, ja, dan was de oogst uitgebleven. Dan had er niemand van ons zalig kunnen worden. en was ook die hemelse schuur leeg gebleven. De oogst was uitgebleven en niemand had zalig kunnen worden. Maar in de volheid des tijds is hij gekomen op deze aarde. En wat was zijn belangrijkste taak? Wonderen verrichten, zegt iemand. Het evangelie verkondigen. Jazeker. Maar als het hierbij was gebleven, dan had er ook niemand zalig kunnen worden. Dan was de oogst uitgebleven. En dan was hij alleen gebleven om alleen terug te gaan naar zijn vader. En ons in de verlorenheid waarin we door eigen schuld liggen achter te laten. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen zonder vrucht. Christus zou dan als een herder zonder schapen zijn gebleven. Maar o wonder van genade, hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Als hij niet was gestorven, dan zou hij als een bruidegom zijn geweest zonder bruid. Maar hij heeft zijn bruid, ondanks haar vuilheid, zo lief gehad. Ja, dat geen offer hem te groot, geen lijden hem te zwaar en geen dood hem te schandelijk is geweest. In zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde is hij niet op de aarde gebleven, maar in de aarde gevallen. Hij is de dood ingegaan. Hij is gestorven. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had, gemeente, is tot zonde gemaakt. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? De catechisme zegt, omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. De bezoldiging der zonde is de dood. Als de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht, dan heeft hij de schuld betaald. Je zou kunnen zeggen, ja, dan is zijn werk ten einde. Nee, hij moet ook sterven. Gemeente, hebt u aan de noodzakelijkheid van het sterven van Christus al persoonlijk kennis gekregen? Door het geloof. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. En hoe meer je jezelf leert kennen door het ontdekkende licht van de Heilige Geest als een schuldige zondaar tegenover een heilige en rechtvaardige God, des te meer zult u zien, alleen door het borgtochtelijke lijden en sterven van Christus is er redding voor mijn ziel? Is er verzoening met God? Het heil ligt buiten mij. Het ligt alleen in Jezus Christus en dien gekruisigd. Gemeente, gelooft u dat? Heel persoonlijk. Met je hart. Dat je niet meer zonder hem kunt leven. En het uitroep, geef me Jezus of ik sterf, van buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Als hij nu gezaaid wordt in de vochtige aarde, wat gebeurt er dan met dat zaad? Dat zaad gaat sterven, het vergaat. Kinderen, als je zo'n zaadje een paar dagen later zou bekijken, uit de grond zou halen, dan moet je zeggen, ja, wat heb ik daar nu aan? Ik heb eens een verhaal gehoord van een jongen die hielp zijn opa in de tuin en ze hadden gezaaid. En die jongen die ging een paar dagen later kijken van komt er al wat naar boven. En hij graaide wat in de grond en toen zag hij zo'n zaadje. En dat was eigenlijk niks meer. Hij dacht dat is niet goed gegaan en hij stopte er weer een nieuw zaadje in. En een paar dagen later keek hij weer en weer was dat zaadje gestorven. Stervende tarwegraan. De Heer Jezus Christus, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zegt Jesaja, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Net als dat zaadje, wat vergaat, wat geen waarde heeft. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar in dat verachte, onaanzienlijke zaad komt het leven door de dood. Het zaad moet in de grond rotten en sterven. Dan zal het ontkiemen en vruchten voortbrengen. Gemeente, ik kan dat wonder in de natuur niet begrijpen. U wel? Hoe dat gaat. Evenmin kunnen we het diepste geheimenis van wat in onze tekst staat begrijpen. Dat is trouwens nooit mogelijk als het om heilsfeiten gaat. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Het sterven van het tarwegraan is een zaak in het verborgen. Het gaat in de aarde een onnaspeurlijke weg. In Gethsemane bleven de discipelen op een steenworp afstand. En zelfs op die afstand konden ze niet 1 uur waken. Zo doorworstelde hij zijn strijd alleen. Hij zou alleen geweest zijn als hij niet alleen deze weg van het stervende tarwegraan was gegaan. Golgotha, daar hing hij alleen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is nedergedaald ter helle, dieper kan de graankorrel niet in de aarde. Dat is de diepste eenzaamheid van het tarwegraan, waaromheen alles donker is geworden. Want zijn stem sterft weg in het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij sterft de eeuwige dood. In de hof van Jozef van Arimathea wordt zijn lichaam begraven. Gemeente, er blijft niets van dat tarwegraan over. Het gaat tot het uiterste. En zo is Christus ook gegaan. Vrijwillig. En dat voor zondaren, wat een opofferende liefde. Mag u het belijden, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want dat heeft hij nu voor mij gedaan, in mijn plaats. Het is al voor mij geschied. Is de dood die Christus hier sterft, uw, jouw en mijn dood. Omdat God de zonde niet ongestraft kan laten, heeft hij die gestraft aan zijn lieve zoon. O, dit moet ons op de knieën brengen, gemeente. Voor het eerst of opnieuw, Heere Jezus, ik heb u dit aangedaan. Om mijn zonden moet u de weg gaan van het tarwegraan, om mij het leven te kunnen schenken. Echte verontmoediging leren we aan de voet van het kruis. Christus gaat de weg van het tarwegraan. Welke verwondering moeten deze woorden bij de discipelen en bij de Grieken hebben gewekt. Dit is de Jood een ergernis en de Grieken dwaasheid. Sterven om te kunnen behouden. Maar hun die behouden worden is het een kracht Gods tot zaligheid. Wat vroegen de Grieken, wij wilden Jezus wel zien. Gemeente, hebt u hem al eens gezien, zoals hij zich hier openbaart. O zeker, daar moeten onze ogen voor geopend worden door de Heilige Geest. De noodzakelijkheid van zijn sterven wordt benadrukt door het woord indien tot 2 maal toe gebruikt wordt. Jezus moet sterven, opdat allen die in hem geloven, met en door hem leven zouden. Als de Heer Jezus de weg van het stervende tarwegraan voor zich ziet, dan grijpt hem dit zeer diep aan. In vers 27 hebben we gelezen hoe hij zegt: nu is mijn ziel ontroerd. En dan zijn we bij onze tweede gedachte, de angst voor zijn sterven. Letterlijk staat er in vers 27... nu is mijn ziel in verwarring gebracht, geschokt. Hij krijgt het benauwd als hij staat aan de poort van zijn lijden. Hij weet als geen ander wat hem te wachten staat. Hij voelt de last van onze zonden en de toorn van God. Gemeente, als wij moeten lijden, als wij staan aan het begin van een lijdensweg, dan weten we niet hoe zwaar dat lijden zal zijn, toch? We kunnen daar onze gedachten bij hebben als we een ernstige operatie moeten ondergaan. Maar wij weten niet hoe zwaar het allemaal zal zijn. En de een die zegt het is meegevallen. En de ander die zegt achteraf het is tegengevallen. Want er kwamen complicaties en dit is gebeurd en dat. Maar als de Heer Jezus daar staat aan de poort van dat lijden, dan weet hij als geen ander hoe zwaar, hoe diep die weg zal zijn. Vandaar dat hij hier zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Gemeente, laten we dit niet onderschatten. En beseffen dat we buiten hem, zonder geloof in hem, eenmaal zelf dit moeten ondergaan. En dat voor eeuwig. Als we buiten Christus leven, Christus' ziel wordt zeer verschrikt als hij het allemaal voor zich ziet. Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Hij zucht onder de zwaarte van het lijden en is beangst voor de komende Godverlatenheid. Hier toont hij zijn ware menselijke natuur. Want als elk ander mens is de Heer Jezus bang om te sterven. Toch is er verschil tussen de benauwdheid van de Heer Jezus en van elk ander mens. Want de Heer Jezus zelf heeft nooit ene zonde gekend, nog gedaan. Hij is benauwd om onzentwil. En in deze benauwdheid zoekt hij naar woorden. Wat een troost voor een ieder die tijdens het bidden soms ook geen woorden heeft. Woorden deze grote voorbidder, wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij in deze uren. Wat zal ik zeggen? Hij heeft geen woorden. Terwijl hij de Zoon van God is. Maar we letten hier vooral op zijn menselijke natuur. Hij bidt of het niet mogelijk is dat God hem spaart voor het komende lijden. Voor de weg van het stervende tarwegraan. O, als dit gebed verhoord zou worden, dan is alles verloren. Dan is er geen verzoening van de schuld, geen vergeving voor de zonde. Dan blijft hij alleen. Dan blijft de hemel voor eeuwig leeg. Dan komt God niet aan zijn eer. Maar hij worstelt zich door de aanvechtingen heen. En ineens is daar die wending. We hebben het gelezen als hij zegt, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Laat mij toch het werk volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Daartoe ben ik gekomen. om de zonde te verzoenen, om aan de eis van de wet te voldoen, om de dood te overwinnen, om vrucht te dragen. Dat is de wil van zijn Vader. En aan die wil onderwerpt Christus zich. Ja, zegt iemand, dat lijkt wel op het gebed in de hof van Gethsemane, wat hij hier bidt. Dat is waar. En we horen het eigenlijk ook achter deze woorden: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, het enige wapen in onze zielenstrijd is het gebed. Dat kunnen we hieruit leren. Wij moeten al onze benauwdheid en doodsangst aan God bekend maken. Hem om verlichting smeken. En stil berusten in zijn heilige wil. Indien het tarwegraan sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het sterven van Christus heeft als vrucht het leven van talloze dode zondaren. Dat is het derde waar we bij stilstaan. Na de angst voor zijn sterven horen we over de vrucht door zijn sterven. Is het u opgevallen wat er staat? Veel vrucht. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dat heeft de Heere Jezus voor ogen. Zijn kruis heeft op Golgotha gestaan met het oog op de oogst. En de Grieken die kwamen, die waren al een voorbode van de grote oogst. En sinds Pinksteren wordt de oogst binnengehaald uit alle volken. En nog steeds doet de Heere dagelijks toe tot de gemeente die zalig worden. Gemeente, horen wij al tot die oogst. Het gaat door tot op de jongste dag. De Heer Jezus spreekt over veel vrucht. De kiemkracht van het tarwegraan dat Christus is, is zelfs zo sterk dat de vrucht alomvattend had kunnen zijn. Want de dood van de Zoon van God, zo beleiden we met onze Dordtse leerregels, is van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam, tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Niet iedereen wordt zalig, maar dat bloed van Christus, dat is voldoende, dat iedereen zalig zou kunnen worden. En al het geestelijk leven dat in deze wereld wordt gevonden, is het gevolg van de dood van Christus. Er is geen weg waardoor wij met God verzoend worden dan door de verlossing in het bloed van Christus. Gemeente, dat is de enige grond. Alles wat daarbuiten is ontoereikend voor de ontzaglijke eeuwigheid, voor die grote godsontmoeting. Mag u door genade delen in de vrucht van dit offer. Want daar gaat het om. Mag je geloven op goede gronden dat Christus de weg van het tarwegraan ook voor u, voor jou, voor mij moest gaan. O, de eis die ligt er, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Het beeld wat de Heere Jezus gebruikt, bevat ook onderwijs voor ons persoonlijk leven. Want als we mogen zeggen vanmorgen, door genade, hij heeft daar voor mij die weg gegaan. Ja, dan weten we ook persoonlijk wat sterven is. Sterven aan ons zelf. Let maar op het vervolg in vers 25, die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot in het eeuwige leven. Wat betekent dat? Wel, wie met zijn hele zondige bestaan blijft vasthouden aan deze zondige wereld, is evenals die tarwekorrel die in de graanschuur achterblijft. Die zijn leven haat in deze wereld. En dat haten, dat betekent minder belangrijk achten. Gemeente, dan blijft u alleen omdat er geen echte liefde is tot de Heere in ons hart. En evenmin liefde tot de naast. Alleen zonder God in deze wereld. Alleen zonder borg voor onze schuld. Als we ons leven lief hebben, als we onszelf belangrijk vinden, ja, dan zullen we het verliezen, omkomen. En die zijn leven haat in deze wereld, die de Heer Jezus lief heeft boven alles, ja, die zal het zelf bewaren tot in het eeuwige leven. En daarom, gemeente, als u nog onbekeerd voortleeft, dan leeft u nog alleen. Voelt u dat, ja, dat u eigenlijk het leven niet wil verliezen? En toch moet het. Want die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Bij wie het alleen maar blijft draaien om zichzelf, om zijn eigen ik en niet om de Heere Jezus Christus. Degene die alleen maar blijft doorgaan in alles wat deze wereld te bieden heeft. En niet de toevlucht neemt tot hem. Ja, die zal het verliezen. Die zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar die het verliest om zijnentwil, die zal het behouden. Dat is de weg tot Christus. Alles verliezen om hem te gewinnen. Kijk, de les van het tarwegraan heeft niet alleen betrekking op Christus, maar ook op iedere ware christen. Leven met Christus betekent ook gemeenschap hebben aan zijn sterven. Zonder sterven geen vrucht. Zonder kruis geen kroon. Het leven van het geloof betekent een stervend leven. En wat bedoelen we daarmee? Het wordt wel vaak gezegd dat we moeten sterven aan onszelf. Wat betekent dat? Wel, dat we al die dingen waar we zo in op kunnen gaan, die wij zo belangrijk vinden, los moeten laten. Afsterven aan ons eigen vlees, aan de zonde, aan de wereld. En dat is de dagelijkse doodsteek voor mijn trots, mijn egoïsme, mijn ongeloof, mijn ontrouw, mijn zondige begeerten. Daar moeten we aan sterven en uitsterven komt nieuw leven voort. Een leven door Gods geest, opdat de gekruisigde gestalte in mij krijgt. Gemeente, dat is ook vandaag de weg. De weg tot Christus is een weg van afbraak. Dan worden we door de Heilige Geest ontdekt aan onze verlorenheid. Je wordt overtuigd van je zonde en schuld. Een weg van sterven aan je wereldzin, eigenliefde. Wat je zo belangrijk vond, dat ga je minder belangrijk vinden, onbelangrijk vinden. Het is afgesneden worden van de oude stam van Adam. Om in die tweede Adam te worden ingeplant. En dat gaat door de afsnijding heen. We worden dan met alles wat van ons is aan het eind gebracht. Nee, dat willen we niet. Maar gelukkige verliezers die het zeggen mogen: ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, dan vind je vrede met God door het bloed van het kruis. En dan komen er ook vruchten van geloof en bekering. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. Een christen moet zijn zondige en wereldse begeerten kruisigen. En desnoods bereid zijn zijn leven voor Jezus te geven. Wie dat niet doet, die kan geen hel van Christus dood verwachten. Als je je leven zo lief hebt, als je jezelf zo belangrijk vindt, als het alleen maar draait om jezelf en als God niet de belangrijkste is, dan zal je leven eenmaal verliezen en dat voor eeuwig. Er is geen vrucht zonder sterven, geen bloei zonder ondergang. We moeten onszelf verloochenen om Christus alleen over te houden. Gemeente, kennen we dat? Dat er door jezelf als het ware een streep gaat. Dat je zegt, het gaat niet meer om wat ik vind of wat ik belangrijk vind. Het gaat er alleen om wat de Heere belangrijk vindt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. O, waar die belijdenis wordt uitgezegd, uit mij geen vrucht in der eeuwigheid, mag het gehoord en geloofd worden, uw vrucht is uit mij gevonden. Want door zijn kracht wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, om het met de catechismus te zeggen. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande ter dankbaarheid opofferen. Kijk, daar komt dat priesterlijke ambt, wat Adam kende in het paradijs, dat komt weer terug. Dat drievoudige ambt van profeet, priester en koning, daar is toch een ware christen aan te herkennen. Een stervend leven is een vruchtdragend leven. Ja, dominee, maar is dat nu ook voor mij? Want ik hoor dat nu allemaal aan en ja, ik begrijp het, maar mag ik nu ook delen in de vrucht van het stervende tarwegraan? Gemeente, dacht u altijd dat er slechts weinigen behouden kunnen worden? Wat zegt de zaligmaker? Veel vrucht. Hij is gestorven om niet alleen te blijven, maar om vrucht te dragen. En als hij mensen ziet die nog niet bij zijn oogst horen, dan is hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. En hij zegt, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Al wat Christus in onze tekst zegt, dat biedt een heerlijk uitzicht voor al degenen. Ja, die hebben leren sterven aan zichzelf. En ten diepste is dat ook het werk van de Heilige Geest. En ieder die de Heere mag vrezen, die moet sterven. Maar dan is onze dood geen betaling voor de zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Dan wordt het lichaam gezaaid in de dode akker. lichamen mogen niet worden verbrand. Crematie is heidens. Lichamen moeten worden gezaaid. Omdat Christus gestorven, begraven en opgestaan is. Geloven de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En voor een ieder die aan deze zijde van het graf Christus heeft mogen leren kennen als zijn persoonlijke borg en middelaar, volgt op het zaaien van het sterfelijke lichaam de opwekking van het verheerlijkte lichaam. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar wordt op de jongste dag opgewekt in onverderfelijkheid. Waarom? Enkel en alleen omdat Christus de weg van het stervende tarwegraan is gegaan, plaats vervangend. Geliefden, zijn we met hem gezaaid, met hem gestorven. Dan zult u ook met hem leven. Tot in eeuwigheid. Dan haalt hij op de dag van de oogst ook u binnen. En mag het gezongen worden met al de gezaligden voor die witte troon. Gij zijt gezaaid en gestorven. En hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Gemeente, wat staat deze opstanding ten leven in schril contrast met de opstanding ter verdoemenis. Want wat is het dwaas? Wat is het dwaas te denken dat er na de dood niets is? Ik sprak in de afgelopen week mensen die heel duidelijk zeiden: na de dood, dan is het afgelopen. En daarom moeten we uit het leven halen wat erin zit. Genieten van het leven. Want we geloven niet in een leven na de dood. En ik zei toen, en als blijkt dat er, ja, dat er eeuwig leven is, dat het met de dood niet ophoudt, ja, dan hebben we pech gehad. Aangrijpend. Toch? Aangrijpend. Dan voor eeuwig verloren. Eeuwig te moeten zeggen: Heere, had ik maar u gezocht. Ik ben gewaarschuwd om u te zoeken in het heden der genade. Maar dan te laat, wat is het dwaas, liever niet te denken aan na de dood. Of in de doodslaap van een valse rust zich nergens zorgen over te maken. Dat wordt de eeuwige dood. Wat is de wereld? Nee, wat bent u? Wat ben jij arm? Als je nog geen deel hebt aan de gekruisigde Christus, overlies toch jezelf aan hem. Geef je over aan hem. Niet morgen, maar nu. Aan hem die het leven is, de opstanding en het leven. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Hij is geen koning zonder onderdanen. Veel vrucht. Door hem. Alleen. Om het eeuwige welbehagen. Zegt u het al mee? Ja, ook voor mij. Is hij de dood ingegaan. Vanwege al mijn zon. Heeft hij zich gegeven tot in de dood. Om het leven te verwerven. En door het geloof is er leven. Door het geloof in hem eeuwig leven. uit genade. O geloof dan dit heil en troostrijk woord. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 126. En daarvan het derde vers. Psalm 126. En daarvan het derde vers. Die Heer bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Het derde vers van Psalm 126.